Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij ter voortzetting van deze middagdienst Psalm 130 en daarvan het derde vers. Ik blijf den Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn krachten op zijn onfeilbaar woord. En wat daar verder staat in Psalm 130, het derde vers. Gemeente, in antwoord op de geloofsbelijdenis dat we samen zingen van Psalm 135 en daarvan het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij, Hij beheerst van zijn troon. En wat daar verder staat in Psalm 135, het derde vers, direct in aansluiting op de belijdenis. Vanmiddag mogen wij belijdenis doen van het ontwijfelbaar en christelijk geloof en doen dat met de woorden van de 12 artikelen waarbij een ieder in zijn of haar hart met mij belijde: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze middag is uit het Oude Testament, te weten uit het Bijbelboek Job, en daarvan het derde hoofdstuk. Vanmiddag mogen wij lezen en ook luisteren naar Gods heilige en onfeilbare woord, te weten Job 3. Daar waar geschreven staat, aldus, daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Want Job antwoordde en zeide, de dag verga waarin ik geboren ben, en de nacht waarin men zeide een knechtje is ontvangen. Diezelfde dag zei duisternis, dat God naar hem niet vragen van boven, en dat geen glans over hem schijnen. Dat de duisternis en des doods schaduwen hem verontreinigen, dat wolken over hem wonen, dat hem verschrikken de zwarte dampen des daags. Diezelfde nacht donkerheid nemen hem in, dat hij zich niet verheugen onder de dingen des jaars, dat hij in het getal der maanden niet komen. Ziet, diezelfde nacht zij eenzaam, dat geen vrolijk gezang daarin komen, dat hem vervloeken de vervloekers des dags, die bereid zijn hun rouw te verwekken, dat de sterren van zijn schemertijd verduisterd worden. Hij wachtte naar het licht, en het worde niet, en hij zie niet de oogleden des dageraads, omdat hij niet toegesloten heeft de deuren mijns buiks, nog verborgen de moeite van mijn ogen. Waarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder af, en heb de geest gegeven als ik uit de buik voortkwam? Waarom zijn mij de knieën voorgekomen en waartoe de borsten, opdat ik zuigen zou. Want nu zou ik nederliggen en stil zijn. Ik zou slapen, dan zou voor mij rust wezen met de koningen en raadsheren der aarde, die voor zich woeste plaatsen bebouwden, of met de vorsten die grond hadden, die hun huizen met zilver vergulden, of als een verborgene misdracht zou ik niet zijn, als de kinderkens die het licht niet gezien hebben. Daar houden de bozen op van beroering, en daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar zijn de gebondenen tezamen in rust. Zij horen de stem des drijvers niet. De kleine en de grote is daar, en de knecht vrij van zijn heer. Waarom geeft hij de ellendigen het licht, en het leven de bitterlijk bedroefden van gemoed? Die verlangen naar de dood, maar hij is er niet, en graven daarnaar meer dan naar verborgene schatten, die blijde zijn tot opspringens toe en zich verheugen als zij het graf vinden, aan de man wiens weg verborgen is en aan dien God overdekt heeft. Want voor mijn brood komt mijn zuchting, en mijn brullingen worden uitgestort als water. Want ik vreesde een vreze, en zij is mij aangekomen, en wat ik schroomde is mij overkomen. Ik was niet gerust, en was niet stil, en rustte niet, en de beroering is gekomen. Tot zover het derde hoofdstuk van het Bijbelboek Job. Gemeente, in afhankelijkheid van de bediening van de Heilige Geest, willen wij vanmiddag stilstaan bij een enkel vers uit deze moeilijke woorden, te weten het 20e vers, waarin de klacht die Job daaruit, als een die roept uit de diepte, waarin de klacht als het ware geconcentreerd wordt met de vraag: waarom heeft hij de ellendigen het licht en heeft en het leven de bitterlijk bedroefden van gemoed? En het woordje hij, zoals u in uw Bijbel zult kunnen vinden, staat met een hoofdletter. Het is de klacht die Job uit over zijn leven, die hier als het ware overgaat in een gebed, waarbij de Heere wordt aangeroepen en de waaromvraag niet in opstandigheid, maar wel vanuit het besef van afhankelijkheid, waarbij de waaromvraag een gebed wordt, naar het leven geschonken in de gebrokenheid van ons bestaan en de bitterheid in de gang van ons gemoed. De Heere geven zelf daar antwoord op en wil daarin ook zelf de troost aan onze harten bewerken. Willen wij daar samen, gemeente, om smeken in het gebed. Getrouwe, eeuwige en almachtige Heere, gij brengt ons ook deze middag samen in uw huis. Daar hebt u plaats ingeruimd en tijd gewonnen. Daar wilt u nog gelegenheid geven om onderwezen te worden in de wijsheid van boven, zoals de gang die uw dienstknecht Job ook moest maken. Heere, zo komt u met uw woord heel dichtbij en legt u daar als het ware het beeld van deze aarde, zoals dat spreekt uit de weg en uit de klacht en uit de vloek die Job spreekt. Zo legt u dat zo dicht bij ons aller leven. Wie is er niet, Heere, die deze smaak niet smaakt? Wie is er die deze gang niet herkent? Wie is er van ons vanmiddag in de kerk of anderszins verbonden, die deze waarheid niet moet beamen? En toch spreekt uw woord daarover. U neemt nog woorden op uw lippen, Heere, en u laat ze afdalen, en uw geest kan ze ook deze middag tot een levende spraak doen uitgaan, waarbij uw wijsheid onze harten kan doordringen. Heere, wat is dat nodig? Zoals het voor een Job zo nodig was, dat hij in die weg kwam geleid te worden, neemt u ook ons bij de handen, Heere, en wil ook ons de weg bekendmaken die u wilt gaan. Neem ook ons zo bij de handen en leid ons op de sporen van uw gerechtigheid. Daar waar het verliezen is en het verlies te smaken in alle bitterheid. Maar Heren, als u het bent, die ook deze weg op ons hart toepast, dat er ook een weg van winst zal wezen. Winst om de eer van uw naam, om de grootheid en de barmhartigheid, de liefde die in de Heer Jezus Christus getekend is, gegeven is, bevestigd. Heren, mogen die twee sporen ook vanmiddag samenvallen in die ene weg en die ene waarheid die u gaan wilt met uw volk, met uw kerk. Die ene weg, Heren, die ook het leven is en de waarheid. Heren, kom ons zo nabij en wil ons deze dingen nog leren, doen verstaan, opdat we met Job mogen belijden en ook met Job mogen leren bidden en ook met Job die zegen mogen ontvangen. O onveranderlijk eeuwig God, wil ook deze middag zo uw woord doen uitgaan, dat het een waarheid mag worden, diep in ons gemoed. En dat de waarom-vraag, Heere, een levend antwoord uit de hemel mag ontdekken. En dat dat levende woord, Heere, in de Heer Jezus Christus vlees en bloed, ons ook deze middag als een levende gestalte mag worden voorgesteld. Heere, zegen zo de dienst en overal op deze wereld waar twee of drie in uw waarheid samenkomen. Heere, ge zou er zelf mogen zijn, dat we ook daarop mogen pleiten. Maak zo uw woord levend, alsof wij het verstaan als van uw lippen geklonken. Heere, gedenk ons zo tezamen. Maak ons bekwaam om te luisteren, om te spreken. En wil het alles in uw handen nemen. Naar uw almacht regeren. Heere, spreek dan zelf. En het zal er zijn. Gebied het ook deze middag. En het zal er staan nadat het u behaagt. Hoor en verhoor ons zo. We bidden het u uit de diepte, uit de onmogelijkheid als rechtelozen en krachtelozen. Nochtans, Heere, mogen we pleiten op die onwankelbare grond. Hoor en verhoor ons dan ook. Enkel op het volbrachte lijdenswerk. Van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Zingen wij als collectezang van Psalm 43 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 43, vers 2 en 3. Gemeente, kent u Job? Iemand zal zeggen, natuurlijk ken ik Job. Dat is toch die man van dat geduldige lijden in de Bijbel. Die man uit dat land Us, die toch in 1-2 dagen zoveel voor de kiezen kreeg, dat hij alles verloor. Kent u hem? Kent u hem dieper dan alleen maar aan de buitenkant van die geschiedenis in de Bijbel? Want het staat erin, gemeente, om Job in de diepte te leren kennen. Dat wil zeggen, om in Job de nabijheid van Gods woord in ons eigen gebroken leven te leren verstaan. En dat al wat in Job ons bekend wordt gemaakt, dat daar als het ware achter staat een alwetend God, die met zijn woord bekend maakt, ik weet van u af. Ik ken de verzuchtingen van uw hart. Ik weet van de verborgen tranen. Ik weet van het lijden, van de pijn, van de nood, zoals die tot diep in uw hart heersen kan. Kent u zo Job, gemeente? Kennen wij Job in de geestelijke weg? En bovenal kennen wij door Job de God van Job, de Heere die daar hoog woont en troont, en die daar vanuit zijn hemelse raad gezegd heeft tegen de Satan, zie je mijn knecht Job? De Heere die zijn eer erin gesteld had om zo te wijzen op die man daar beneden oprecht, vroom, wijkende van alle kwaad. Job weet het zelf niet eens, dat er zo over hem gesproken wordt. Maar wij weten het. Wij weten hoe dat ons leven bekeken wordt door de levende en alwetende God. Door Job weten wij dat de Heere met alle eerbied gesproken zijn eer nog zoekt in een leven hier beneden, in een leven zoals dat van u en van mij. Wist u dat? Kent u zo Job, dat u door Job verstaat, dat de Heere als het ware zijn eer, zelfs in het lijden, zelfs in die moeilijke weg die wij soms hebben, waarin we verliezen moeten, waarin we verdrukking lijden, waarin we bitterheid smaken, dat dan nog de Heere zegt, zie je die jongen, zie je dat meisje, zie je die man, die vrouw, die vader, die moeder, die oma, die opa daar? Het brengt ons gelijk in de terughoudendheid vanmiddag, gemeente. Want het doet ons ook de stille vraag stellen, kan God zijn eer nog zoeken in uw en mijn leven? Is er nog iets aanwijsbaar in ons bestaan, waardoor de Heere tegen de Satan kan zeggen, zie jij daar mijn kind? Of moeten we dan terug gaan houden en aarzelend ons afvragen of dat er nog wel zoiets is? Want is mijn leven niet een en al vervloeking? Is mijn leven niet een en al beklagenswaardigheid? Is mijn leven niet een en al gebrokenheid, zoals we toch zoveel keren lezen? Is mijn leven nou niet een en al verlorenheid, een en al bitter, één en al God tot een oneer, de Heere tot een wegwerpelijkheid. Dat zouden wij soms denken. In onze jacht naar vroomheid zouden wij soms denken dat de Heere alleen maar de eer kan putten uit een goeddoend mens. Een mens die vroom is, die kerkelijk is, een mens die leeft en die goed oppast en die fatsoenlijk is en keurig. En zeker, daar kan de Heere zijn eer uitputten. Maar tegelijkertijd kom ik dan vanmiddag samen met u de wet tegen, die dan zegt niks van dat al waar. De mens is nou eenmaal ten enenmale onbekwaam tot enig goed. Uitgepraat. Heeft de Heere dan helemaal niets meer in mij om zijn eer, zijn hoogheid, zijn majesteit uit te voorschijn te halen? Zij die alleen maar naar de wet willen leven, die zijn dan gelijk klaar. Zij die alleen maar met menselijkheid rekenen, kunnen daarop geen antwoord geven, want een ieder weet, in onze goedheid die niet bestaat, is er ook geen eer van de Heere te vinden. Hoe kan dan ooit God gezegd hebben tegen de duivel, zie mijn dienstknecht Job? Dat gaan we leren vanmiddag, als de Heere het geeft. Waar nou de Heere zijn grootste eer, zijn allermooiste, zijn meest schitterende majesteit uit de voorschijn kan halen. Dat is niet uit de goede werken van de mens. Dat is niet uit de goede bedoelingen van u en mij. Dat is niet uit ons fatsoen. Dat is niet uit onze vroomheid, uit onze kerkelijkheid. Dat is niet uit ons goede oppassen. Dat is niet uit de slechts schuldige plicht. De schuldige plicht. Put dan de Heere zijn eer uit de lijdende Job. Dat kon wel eens zo zijn. Hoe zit dat dan? Dat de Heere nou net zijn eer komt te zoeken, waar die mens gebroken ligt. Dat de Heere nou juist zijn eer komt op te zoeken, waar die mens aan het einde gekomen is van zijn eigen werk, aan het einde gekomen is van zijn eigen goeddoen, aan het einde gekomen van zijn wettische leven, aan het einde gekomen van al die regels en plichten die wij erop nahouden. En waar die mens nou open en bloot voor God komt te liggen. Want gemeente, laten we nou toch eerlijk zijn vanmiddag. Zo hadden wij toch ons Job ook niet voorgesteld, of wel? U weet, Job die had alles verloren. Zijn landerijen, zijn vee, zijn schuren, zijn knechten. Hij had alles verloren, zijn kinderen en tenslotte ook nog zijn gezonde lijf recht van leden. En zat daar met zweren overdekt en met zo'n potscherf zat hij zich te krabben. Hij was alles verloren, zijn vrouw. En daar zat hij op de mistvaalt, in alle eenzaamheid bezocht door 3, later 4 vrienden. En die jongens en de meisjes, die weten wel van die vrienden natuurlijk, hè? Die hebben dat wel eens gehoord, denk ik. Hè? De vrienden van Job, die zeggen tegen elkaar, we moeten onze vriend Job toch eens een keer op gaan zoeken, hij is toch zo vreselijk ziek. En dan gaan ze met z'n drieën, later komt er nog één bij, dan gaan ze daar naartoe. En in de verte zien ze Job al zitten. En ze weten niet wat ze zien. Zo ziet hij eruit. Is dat onze vriend Job? Zo mager, zo uitgeteerd, zo met vreselijke wonden en zweren overdekt. Is dat onze vriend Job?
En ze weten niet
wat ze zeggen moeten van verontwaardiging, van schrik. Wat is daarmee gebeurd? En dan komen ze bij hem en dan weten ze niet wat ze zeggen, moeten ze durven niks te zeggen. Ze zouden wel wat willen zeggen, zoals wij ook vaak wat willen zeggen. Wat zeg je nou als je bij een zieke vriend komt, wat zeg je dan? Een zieke vriendin. Als er nou één uit je klas in het ziekenhuis ligt en jullie gaan daar kijken. Ja, wat zeg je dan eigenlijk? Ja, dan neem je eerst al wat mee, bloemen of zo, of snoepjes of zo. Dan kom je niet zo met lege handen, want je weet gewoon niet wat je doen moet. Dat wisten die vrienden van Job ook niet. Die stonden daar met lege handen. Want wat moet een mens nou doen? Als je daar ziekte, leed, gebrokenheid, bitterheid, tranen, troosteloosheid, hopeloosheid. Als je daar uitzichtsloosheid voor je ogen ziet, wat moet je dan doen? De wereld zegt, dan moet je ze bemoedigen. Ja, dat is makkelijk gezegd. Hoe doe je dat? De wereld zegt, dan moet je gaan troosten. Hoe moet ik dat doen? Met deze handen? Met deze gebroken woorden? Met dit verduisterd verstand? Hoe moet ik dat doen? De vrienden van Job wisten het niet. En eer dat ze loze mensenwoorden gingen spreken die niets betekenen, eer dat ze loze mensenwoorden gingen uiten, waardoor Job alleen maar nijdiger zou worden, alleen maar meer ongeholpen, zwegen zij. Ze zeiden niets. Ze zaten 7 dagen en 7 nachten lang. Ze konden niets zeggen. En ze wilden ook niets zeggen. Want wat moeten wij zeggen, gemeente? Als God de vruchten van ons overtreden aan een mens openbaart. Wat moeten wij dan zeggen? De wereld wil het verdoezelen. Ach, het is zo erg niet. Het komt wel weer goed. Kop op, houd moed. Heb je niks aan? Als God de vruchten van ons lijden, van onze zonde, van ons overtreden gaat openbaren, dan moeten wij niet met een loze, ijdele wijsheid daartegen ingaan en denken dat we dat aankunnen. Gemeente, dan vallen we allemaal stil, dan staat onze wijsheid stil. Dan weten wij gewoon niet wat we zeggen moeten, we weten niet hoe we troosten moeten, we weten niet hoe we antwoorden moeten. Want één ding voelen we dan allemaal als het goed is in ons hart, dat ook wij zondaren zijn. Wisten die vrienden van Job dat? Nou, dat wisten ze. Zij zagen daar het beeld van de mens die getroffen wordt door de vruchten van de val van Adam. Ze zullen dat ook straks allemaal gaan zeggen. Daar loop ik nu nog niet op vooruit. Maar we zien één ding. Dat in die drukkende stilte, waarin er de gedachtenis was en waarin er ook de schuldontdekking was voor die vrienden, dat daarin als het ware een ruimte komt, zodat Job zijn mond mag opendoen. Een ruimte waarbij zijn hart geopend wordt. En dan begint Job te spreken. In de drukkende stilte van menselijke onmacht. In de drukkende en spannende stilte van het menselijk belijden van schuld en gebrokenheid. In de drukkende spanning van de eerlijke ontdekking doet Job zijn mond open. En wat er dan uitvloeit? De dag verga waarin ik geboren ben. De nacht waarin men riep, er is een kindje, een knechtje, een jongetje geboren. Dat God van die dag toch die licht werd, de duisternis gemaakt had. Gemeente, dat is wat. Wat Job hier uitroept over de dag waarop de Heere hem het leven gaf. Zo diep is Job hier teruggebracht tot het moment waarop de Heere gesteld had dat er leven neerkwam op de aarde. Dat moment dat de Heere geroepen heeft, leef. En dat Job nou moet zeggen, het was beter geweest dat die dag een nacht gebleven had. Het was beter geweest dat ik nooit geboren was. Het was beter geweest dat die nacht in de eenzaamheid en de stilte gebleven was. Het was beter geweest dat toen de Heere riep, daar zij licht, dat het toen duisternis was. Dat de Heere riep, ik zal een mens maken naar mijn beeld en gelijkenis, dat het toen stilgebleven was. Job vervloekt zijn geboortedag. En ten diepste, gemeente, neemt hij ons daarin mee. In die vraag die mij telkens weer ook in het hart opkomt en u wellicht ook. Wij die overtuigd zijn van ons gebroken bestaan. Wij die weten mogen door het geloof uit Gods recht onderwezen dat ons leven hier op de aarde onbekeerd een tevergeefs leven is. Dat ons leven onder het oordeel ligt dat ten dagen als daarvan gegeten is we de dood hebben te sterven. Dat ons leven de gang van alle vlees moet maken. Dat ons leven tot doel heeft, als niet de Heer een andere bestemming schenkt, de dood alleen. Stelt u zich dan nooit eens die vraag als er een kind geboren mag worden, ook hier. Wat heeft de Heer daar dan mee voor? Is dat niet een tegenstrijdigheid? Is dat niet iets wat elkaar tegenkomt, wat eigenlijk niet samen kan gaan, wat eigenlijk niet te combineren is? En misschien is er wel zo'n moeder in de kerk of zo'n vader vanmiddag, misschien wel zo één die dat gedacht heeft. Hoe kan de Heere nou nog een kind geboren laten worden? Terwijl het alles zo in de duisternis van het oordeel van de dood ligt. Hoe kan God nog een kind schenken? Terwijl het allemaal zo verloren ligt. Zo diep in de schuld, zo ver weggegleden, zo diep afgedaald in dat stikkende moeras, verstikkende moeras van de schuld en de soldij op onze zonde. Heb u die vraag nooit gesteld, gemeente? Een vraag niet alleen over uw eigen leven, maar ook een vraag over het leven van onze kinderen. In onze eerste gemeente in de West-Betuwe, daar was een vrouw, dat was de vrouw van de begrafenisondernemer. En ik herinner mij als de dag van gisteren, dat toen ons eerste kindje geboren werd, onze dochter, dat ze op dezelfde dag opbelde. En dat ze zei, dominee, wat ben u nou van plan? Ik denk, wat zou ze bedoelen? Hoe hebt u nou een kind op de wereld kunnen zetten, op zo'n wereld, in zo'n beweging? Hoe hebt u nou toch ooit zoiets kunnen doen? Dit is toch geen wereld meer voor kinderen? Dit is toch geen aarde meer voor leven? En ik wist toen niet wat ik zeggen moest. Want zoals Job nu spreekt, vanuit de mens geredeneerd, heeft hij gelijk. Wat heeft het nog voor zin dat wij leven in de gebrokenheid van dit bestaan? Wat heeft het nog voor zin dat er nog leven wordt neergelegd en toevertrouwd in een wereld die toch verloren ligt in schuld. Job vloekt de dag van zijn geboorte. Job ziet daarmee als het ware dat grote licht nog niet. En zoals hij zijn vervloeking uitspreekt, gemeente, dat moet u thuis nog maar eens nalezen, is het de omkering van de schepping. Hij roept in plaats van om het licht, om de duisternis. Hij roept in plaats van de dag, de nacht. Hij roept omtrent de zon, de maan en de sterren, dat die niet het licht zullen bepalen, maar dat die de duisternis zullen bestralen. Het is de omkering van de schepping. Job worstelt met de zin van het bestaan in een gebroken wereld. Job worstelt met Gods leven en in een menselijk verval. En hij komt er nog niet uit. Zoals wij vaak ook kunnen worstelen. Dat we moeten zien en denken, zou het niet beter geweest zijn als ik dit alles niet had hoeven meemaken? Als ik dit alles niet had hoeven lijden, zou het dan niet beter geweest zijn dat toen ik geboren werd, dat die dag in stilte en duisternis gebleven was? En dat toen de zon opging, dat het beter geweest was dan dat de zon onderbleef. Toen men riep, daar is een jongen geboren, dat men verstomde. Zou het niet beter geweest zijn dat toen mijn levensgang bepaald werd, dat er toen een stilheid zou vallen. Dat de moederschoot gesloten was gebleven. En dat mijn ogen nooit zijn opengegaan. Waarom? En daar begint het tweede stuk. Waarom toch? Waartoe zijn wij op aarde? Waarom leven wij? Waarom werken wij? Waarom studeren wij? Waarom leren wij? Waarom tobben wij af? Waarom zwoegen wij en zweten? Waarom lopen wij en doen en laten? Waarom spreken wij en zwijgen? Waarom zijn wij toch doende hier op aarde? Een vloed van waarom vragen, een vloed van reden vragen stroomt los uit Jobs hart. En niet in van die eenvoudige, kleine, terughoudende woorden, nee gemeente, zijn hart breekt open, een echt mensenhart. Waarin hij als het ware aan gaat lopen. Hij spreekt eerst zijn vrienden aan. Maar langzamerhand wordt zijn blik omhoog geheven. Langzamerhand wordt zijn roepen een bidden. Als hij de rust in de dood heeft genoemd, dan ineens in het 20e vers komt daar de vraag aan God. Waarom geeft Hij de ellendigen het licht? En waarom geeft Hij het leven aan de bitterlijk bedroefden van gemoed? Waarom geeft God nog leven aan zo'n verloren mens? Zo een die tobben moet en struikelen hier op aarde. Waarom heeft God een mens gegeven die hier dreigt te verongelukken in hopeloosheid, in troosteloosheid en uitzichtsloosheid? Waarom heeft God dat leven gegeven? Is het dan alleen om? En daar stokken wij vanmiddag. Bij die reden waarom de Heere tegen de Satan gezegd heeft, ziet u mijn dienstknecht, Dat uitverkoren vat, dat kind van mij daar beneden. Ziet u daar mijn dienstknecht Job? Niet alleen in zijn vroomheid. Niet alleen in zijn godvruchtigheid. Niet alleen in zijn plichtmatig onderhouden naar de eis. Niet alleen in zijn afwijken van het kwaad. Maar ziet u mijn dienstknecht Job? Ziet u mijn geliefde kind? Ziet u mijn uitverkoren vat? Nou, juist in zijn lijden. In zijn gebrokenheid, in zijn bitterheid, daar op die mestvalt zitten, zich schrabbende met een potscherf. Ziet u hem daar? Waar zijn vrouw tegen hem zegt, verlaat God en sterf. Waar zijn kinderen hem afgenomen zijn, waar u mee tegen hem hebt opgezegd. Ziet u dat duivel, ziet u dat mijn kind? En hoort u wat hij zegt? Waarom geeft God aan de ellendigen nog het licht? Waarom geeft God aan de bitterlijk bedroefden van gemoed nog het leven? Weet u waar het om is? Om zijn eer. Wat? Om zijn eer. Wat voor een eer stelt God nou in zo'n bedroefde die daar lijdt en crepeert? Wat voor een eer heeft God nou in zo'n met allerhande wonden door zijn zonde overdekte Adamskind? Wat heeft God er voor een eer in dat zijn volk zo door de diepte geleid, zijn kinderen zo in de verzuchting gebracht? Wat heeft God er voor een eer in, gemeente, als hij zijn volk tot kruisdragers maakt, die in de banden lopen en in de verdrukkingen moeten lijden en zuchten? Wat heeft God ermee voor dat hij zijn uitverkoren volk zo in de diepte brengt? Wat dacht u? Dat is een moeilijk punt. Ontzettend moeilijk. Dat is de vraag naar de zin van het lijden. Dat is de vraag naar de betekenis van de diepte. Dat is de vraag naar die er op elk ziekbed gesteld wordt, die er bij elke tegenslag opkomt in je hart. Dat is de vraag die bij elk bitter smaakje in ons leven zich aandient aan onze ziel. Waarom laat God zijn uitverkoren volk, waar hij zijn oog op heeft laten vallen, waar hij zijn eer aan overgelaten heeft om dat te dragen, waar hij zijn werk aan gunt? Bij ons in de gemeente was er onderlangs iemand die zegt, dominee, ik heb er eens over nagedacht over bekeerde mensen, maar ik geloof dat er helemaal geen bekeerde mensen meer zijn. Hoezo niet? Nou, dat zijn toch mensen die altijd fluitend over de straat heen gaan. Dat zijn toch mensen die altijd welvaart hebben en die overal slagen. Dat zijn toch die mensen die met een zonnetje in de lucht en met een windje in de zeilen altijd zomaar een gemakkelijk levensvaartje hebben. Dacht u dat? Is dat de gestalte van de bekeerde mens in de Bijbel? De altijd gelukkige, de altijd op de toppen van de bergen lopende, de altijd voorspoedige, de altijd welvarende mens. Dan heb je nog nooit goed Asaf horen klagen. Dan heb je nog nooit goed naar de profeten gekeken. Dan heb je nog nooit goed met de discipelen van de Heer Jezus Christus gepraat. Want ga nou eens kijken hoe dat nou is bij een uitverkoren kind als Job. Zie je mijn knecht Job, die in de diepte van zijn lijden net zulke woorden kan spreken zoals u en mijn hart. Woorden van klagen. Woorden waarin hij zijn bitterheid eruit draagt. Woorden waarin hij zijn diepe lijden weergeeft. En tenslotte de vraag stelt, die allerdiepste vraag, waarom heeft God mij nou zo'n leven gegeven? Ik weet dat ik schuldig ben. Ik weet dat de vruchten van mijn overtreden, elk kind van God die weet dat, gemeente, die heeft die bittere smaak geproefd. Die kent die smart aan zijn hart of aan haar hart. Maar dan verder nog teruggeleid. Waarom heeft God mij dat leven dan gegeven? Had de Heere dan niet beter kunnen zeggen de dag van zijn geboorte, die komt niet voort? Had de Heere dan niet beter kunnen zeggen, laat hem, laat haar maar in de rust van het eeuwige graf liggen. Laat hem, laat haar, maar in die duisternis verkeren, waar nooit dit lijden is en nooit dit verdriet, nooit deze angst, deze spanning te dragen. Zou het dan niet beter geweest zijn, dan dat ik niet geboren was? En ik ken een kind van God, wat zo ook op de rand gestaan heeft met Job. Zou het dan niet beter zijn dat ik er maar niet meer ben? Nee. Waarom dan? Waarom geeft God mijn zoon leven? Waarom geeft hij me dit? Als een ellendeling ver buiten het paradijs, ver buiten mijn eigenlijke bestemming, zo verder buiten, in dat bittere lijden, in die bittere gebrokenheid, in die bittere droefheid van mijn gemoed. Waar is het om? Hoe kan God daar nou zijn grootste eer uitputten? Weet u waarom, gemeente? Het eerste woord van dat 20e vers, zie je dat staan? Waarom? Wij mogen die vraag misschien niet zo stellen en u hebt dat ook zo geleerd. Het mag geen opstandige vraag zijn en is het dat ook zeker niet bij Job. Maar er is er nog één in de Bijbel die diezelfde vraag gesteld heeft, niet in opstandigheid, niet in goddeloosheid, niet in boosheid, maar in diezelfde bede, weet u wie? Die vraag waarom? Waar was dat? Waar de 22e psalm zo smartelijk geklonken heeft. Waar was dat? Waar Davids lijden tot in het diepste, diepte, diepste, diepten die er maar zijn, vervuld werd. Waar was dat? Zouden de jongens en de meisjes dat weten vanmiddag in de kerk? Wie was dat die daar riep? Mijn God. Mijn God. Waarom? Weten jullie dat? Dat weten jullie, hè? Is de Heer Jezus aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom hebt gij mij geslagen? Waarom treft uw toorngloed mij? Waarom heb ik te lijden? Waarom ben ik geslagen, bespuwd, diep vernederd? Waarom heb ik de smaadheid moeten dragen? Waarom dorst mij
In de hitte van de vloek. Waarom heb ik deze spijkers door mijn polsen, door mijn enkels? Waarom doorsteekt mij de speer mijn hart? Waarom moet ik hier lijden? Waarom zal ik aanstonds hier sterven? Hij die geen schuld, die geen zonde had, die volmaakt rein was, die waarlijk mens, waarlijk God is. Waarom? Ziet u? Die twee waaroms, gemeente, die komen in dat 20e vers ontzagwekkend dicht bij elkaar. Die twee waaroms, die van Job aan de ene kant en die van de Heer Jezus Christus aan het kruis aan de andere kant, die van nature zo ver van elkaar staan, die komen nu ineens heel dicht bij elkaar. Die vloeien als het ware in elkaar over, als het gaat om de vraag hoe dat God aan zijn hoogste eer kan komen in de diepste diepte van het lijden van de zondaar op aarde. Dan loopt daar de verbinding in het waarom, dan loopt daar de verbinding met het kruis van Christus in het kruis van Job, dan loopt de verbinding in de bede die er van Golgotha afklonk, opwaarts gestegen voor Gods aangezicht, en de bede van Job in het 20e vers. Waarom, Heere, waarom heeft hij nou moeten lijden? En in zijn lijden komt hij zo dicht bij me. Want gemeente, nergens is de Heer Jezus Christus zo dicht bij u dan op de punten waar het lijden verstaan wordt en recht betracht. Dan op de diepte van het smaken van smart en gebrokenheid. Nergens komt dat kruis van Christus, dat lijden van de borg en middelaar, zo dichtbij. Dan op die plaatsen waar de pijn gevoeld wordt. Waar de gebrokenheid gesmaakt wordt. Waar de zondaar lijdt. Daar vindt een deur die open gaat plaats. Daar legt Christus het kruis naast het kruis. Hij verbindt daar het lijden aan het lijden. Hij verbindt daar de pijn aan de pijn, de eenzaamheid aan de eenzaamheid, de verlatenheid aan de verlatenheid, de dorst aan de dorst, de ziekte aan de ziekte, de nacht, de duisternis aan de duisternis. Alles wat rondom dat kruis gebeurt. In de hevigheid, in de ontzagwekkendheid van dat moment van de kruisiging van Christus en het lijden daaraan, dat kan het dichtst benaderd worden. In het lijden van de zondaar. Want als ergens God de mens wil hebben, dan is het wel daar. Daar aan de voet van het kruis wil Hij uw en mijn leven, gemeente, trekken. Daar aan de voet van het kruis. Wanneer kan dat nou het best? Waar zal dat het dichtst bijgehaald kunnen worden? Waar zal dat ook op het diepst beleefd kunnen worden? Waar zal die overeenkomst kunnen worden begrepen en verstaan, ook kunnen worden gesmaakt? Is het niet in die diepte? Zie mijn knecht Job in zijn lijden, waar hij straks in het 19e hoofdstuk, waar het lijden ook het diepst is, waar hij door zijn vrienden geplaagd wordt en in de weg gezeten, die begrijpen het niet. Die praten vroomheid, die praten dogmatiek, die praten menselijke ontwerpen, die praten systematiek, die praten belijdenissen die bestaan, die praten geschriften die er leefden. Maar dat echte leven, gemeente, dat alleen van boven gegeven wordt, dat kent Job in het 19e hoofdstuk. met die wonderlijke woorden. Want ik weet, mijn verlosser, hij leeft. Want ik weet, en dat weten wat hier staat, er staat letterlijk bekennen, gemeente. Want ik ben nu verbonden. Ik mag nu staan met heel mijn kruis aan het kruis van Christus. Ik mag staan met heel mijn dorst aan de dorst van Christus. Ik mag staan met heel mijn nacht van zonden en ongerechtigheden. Aan de duisternis om het kruis. Ik mag staan, verbonden met mijn borg, mijn verlosser. Hij leeft. En uit zijn waarom vloeit op het daarom die stroom van genade. Juist uit zijn dorst stroomt uit dat plaatsbekledende werk. Uit zijn duisternis stroomt uit dat wat voor mij de dag zal zijn. Dat hij daar staat in mijn plaats, mijn verlosser, mijn plaatsbekleder, mijn borg en zaligmaker. Hij leeft. Waarom geeft God de ellendige nu het licht? Omdat met het licht van Christus aangezicht in verbinding te brengen. Omdat met het licht van Christus aangezicht gemeenschap te laten hebben. Omdat uit de diepste diepte op te rapen door hem die al zo laag neerkwam dat hij naar de belijdenis te spreken nedergedaald is ter helle. Tot in de helse pijn, om daar de vloek die uw en mijn leven moest treffen, te dragen. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Waarom is het? Waarom heeft God aan een zondaar het leven gegeven? Waarom schenkt God het licht aan een die verdrietig is, bitterlijk bedroefd in het gemoed, aan zo'n ellendeling? Omdat de Heere aan zo een zijn kind nog kan schenken, in de overeenkomst van die diepe weg, die al zo lief de liefde tekent. Al zo lief heeft God die ellendige, heeft God die bitterlijk bedroefde van gemoed, heeft God die dienstknecht, heeft God dat kind Job. Al zo lief heeft God de wereld. Daar hoort u bij, daar hoor ik bij. Al zo lief heeft de Heere u nog en mij, dat hij zijn enig geboren kind de Heer Jezus Christus gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, waarom is het? Opdat ik in mijn kruis, in het kruis van Christus, mijn borg mag zien en geloven, opdat ik in mijn nacht, de duisternis van Golgotha, mijn borg daar als het licht mag geloven, omdat ik in mijn dorst, de dorst van de Heer Jezus Christus, daar in die hitte mag gaan geloven. Opdat ik het woord wat hij daar is en spreekt, als plaatsbekleder, als lam, lam Gods wat ter slachting daar geleid is, mag gaan geloven als voor mij. Voor mij. En ik had geen reden meer. Ik had geen grond. Want ik was de meest ellendige op deze wereld als een Job gelijk.
Ik had geen verdiensten meer, want al aan mij was één en al vergankelijkheid, één en al verbeurdheid, één en al doemwaardigheid. Maar hij heeft dat gedaan om de eer van die God, die die grootste der zondaren daar niet kon laten zitten. Die de grootste der zondaren daar niet kon laten liggen. Die de grootste en diepst gevallen mens niet kon laten zitten in dat verstikkend moeras. Die het niet kon velen. Omdat hij de liefde zelf is. Omdat hij de grote en barmhartig is. Omdat de Heere nog genadig wil zijn. Daarom geeft hij nog licht aan een ellendige. Geeft hij nog leven aan een bitterlijk bedroefde van gemoed. Daarom geeft hij nog leven aan kinderen ons toebetrouwd, hoe ook uit onreinheid en zondigheid geboren en ontvangen. Hoe ook te vergeefs zo zonder meer. Maar geeft de Heere nog reden om in die diepste diepte van dat bittere besef van de meest grote zondaar te zijn, alles kwijt, geleid te worden onder dat kruis der verdrukking, onder die kruisdragende weg van de strijdende kerk op aarde, van dat kleine volk, dat schamele volk, wat niet door krachtigheid, wat niet door heldhaftigheid, wat niet door grootheid of indrukwekkendheid, maar wat in dat kruis naar het kruis geleid wordt. Gemeente, zult u eraan denken. Want het antwoord van deze waarom-vraag van Job, aan God gesteld, is het antwoord wat de hemel heeft gegeven in het waarom, wat aan het kruis heeft geklonken uit de mond van de Zoon van de levende God. En het waarom van Christus heft heel dat waarom van mij op en doet me verstaan door de diepte dat ook mijn Verlosser leeft. Hij hangt daar aan het kruis, aan datzelfde kruis waarmee hij mijn kruis getrokken heeft, in diezelfde duisternis waarmee hij mijn duisternis trekt, in diezelfde dorst waarmee hij me gelokt heeft. In diezelfde liefde waarmee hij plaats bekledend mijn vloek komt te dragen om u, mensenkind, en om mij doet hij dat, om de waarom-vraag te laten beantwoorden met een diep eerbetoon en een dankbaarheid aan God, die voortaan in diepe afhankelijkheid en aanhankelijkheid de Heere gehoorzaamt en doet wat hij gebiedt. Zo'n leven, daarom was het, dat de Heere zou kunnen groot gemaakt worden en dat zelfs de Satan nog zou moeten zeggen, ja, dat is nou op het diepst tot eer van God. Want geen mensengrond is er meer over. Geen aardse reden is er meer bij. Job had niets meer om op te pleiten. Niets meer om hem vast te houden. Niets meer om te leunen en te steunen in zijn eigen vlees of eigen hart. Dan alleen dat kostelijke geschenk van dat waarom aan het kruis. Ik weet. En ik weet. En u weet het ook, gemeente, dat onze Verlosser leeft. En dat uit zijn waarom er een reden gemaakt, gewrocht is, opdat wij vanmiddag God daarom nog mogen groot maken. Zijn naam nog mogen roemen, zijn koninkrijk nog mogen prijzen, dat uit de diepste vernedering van ons menselijk bestaan zijn hoogste eer mag klinken. Wat is dat wonderlijk? Dat een Job in zijn lijden
nou Gods eer op het allerhoogst mocht belijden. Ziet u het? Waarom dat het is? Om alles kwijtgeraakt. Om alles grondeloos geworpen te worden. Geleid te worden en gestuurd, gedragen op het kruis van Christus. Zalig is de mens die in dit biddende waarom als een kruisdrager en een verdrukte mag worden geleid op deze weg. Een diepe weg, een moeilijke weg, zeer beklagenswaardig. Een weg van moeite, een weg van eenzaamheid, een weg van verdrukking, maar wel de weg van Gods volk, van Gods kerk, van Gods kinderen, gemeente. Dat kruis wat u draagt, laat het gebracht worden aan het kruis van Christus. En het biddende waarom is de weg door God bepaald om je als een verschovene en een hopeloze te brengen aan het antwoord. Het antwoord dat God aan uw ziel geeft. Job vraagt waarom. En de Heer Jezus antwoordt met zijn volbrachte lijdenswerk. Job vraagt waarom. En de Heer Jezus antwoordt met de voldoening gebracht in de volmaaktheid van zijn leven, als het offer daar geofferd. Job vraagt waarom. En de Heer Jezus antwoordt met dat eeuwige antwoord. Het is volbracht. Ik heb het betaald en volkomen voldaan. Opdat een Job mocht antwoorden met die eeuwige dank, die eeuwige lof en eeuwige grootmaking van die God en Heere, die als de Vader zo zijn kind heeft gegeven, opdat hij nog tegen de Satan kon roemen en zeggen, zie je het al? Zie je daar die mens? Zie je daar die knecht, die dienstmaagd van mij? Die niets meer over heeft van alle menselijk gewin en pleiterij? Zie je nou die mens die als mijn knecht, mijn dienstmaagd, daar in het diepst vernedert, mag weten door het geloof dat er nog geroemd kan worden in Jezus Christus, de Vader van de Zoon, die zich gegeven heeft om te eren. Maar niet zomaar te eren, maar op het allerhoogst in Christus wordt de Vader op het hoogst vereerd en zijn koninkrijk op het allergrootst aangebeden. Ziet u het? Alleen in Christus is het te zien. Het antwoord op deze vraag. Daarom leeft u. Daarom kreeg u het licht. Ook al is het nog zo bitter bedroefd in uw geest en gemoed. Daarom heeft de Heere uw levensdag met zijn zegen gegeven. Om er dwars doorheen. In het smaken van de bitterheid en het lijden, om daarin de weg te mogen vinden. De weg, want ik weet, mijn verlosser leeft. Hebt u een betere troost? Hebt u een diepere grond? Hebt u een groter uitzicht? En hebt u een betere vrolijkheid en vreugde in uw hart? Dan dat u dit mag smaken, dat uw en mijn kruis aan het kruis van Christus wordt vastgehecht en dat ons waarom gaat klinken in het plaatsbekledende werk tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De Heere zij geprezen, de Heere zij geloofd, de Heere zij eeuwig groot gemaakt. Vanwege dit groot, onuitspreekbaar diepe wonder, dat zo laag neerkwam, dat een zondaar als u, een verbeurde als ik, dit mag smaken. De Heere alleen, krijgen daarvan de eer. Hier in beginsel en straks in volmaaktheid, in alle eeuwigheid. Amen.
Gemeente, zingen wij als antwoord Psalm 41 en daarvan het eerste vers: welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. De Heere zal hem, wanneer hij treurt en klaagt, bevrijden naar zijn wens. En wat daar verder staat in Psalm 41, het eerste. Gemeente, zullen wij samen bidden en danken. Heere, geeft u ons die wijsheid. Schenk ons dat verstand van boven verlicht. En wilt u zo deze gemeente in de moeite, daar waar pijn is, ziekte, eenzaamheid, rouw, wilt u zo onder ons werkzaam zijn, Heere, opdat we geleid en geleerd door uw woord dit mogen ontdekken en zien, dat u op de diepte van ons gevallen bestaan de reine en heilige voeten van de Heer Jezus Christus wilt zetten, en dat u diep in de kruisdragerij en het hopeloze leven van ons op aard, dat u daar het kruis van de Heer Jezus Christus wilt oprichten. Heere, mogen we het zien. Mag het vastgemaakt worden en vastgeketend met koorden van uw liefde? Mogen ontdekkingen daar gedaan worden? Mogen daar de zegeningen vallen, Heer? De zegeningen die op het diepst, zo allerhoogst mogen klinken, u tot eer. Mag dat antwoord op die waarom-vraag ons hart overdekken en vervullen. Heren, wij alle stellen zo menig keer die vraag. Waarom moest dat nou? Kon de Heere dat nou niet voorkomen? Waarom zou dat wezen? Wat is de roepstem? Wat is het oordeel? Wat is de bedoeling van boven? Heere, dat ons dan één antwoord uit het woord, uit de Bijbel tegemoet treedt. Het is om een weg te banen voor de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, mogen we dat ontdekken? En mag het ons bereid maken? Mag het ons leiden in die overgave? Om ons leven geheel en al aan de voet van het kruis te doen neerzinken. Om te versmelten, Heere, vanwege die liefde die daar werd neergezet. Die liefde waarmee u de zondaar nog lief had. Heere, zegent u daarmee deze gemeente. Opdat ze daarin voort mag gaan. In de weg van moeite en strijd en zorgen. Gelijk een kerk op deze aarde naar uw woord ook zo moet gaan. Maar toch zo nu en dan een ogenblik mag weten van boven bediend. Dat er een overwinning is in de Heer Jezus Christus behaald. Heere, troost zo uw volk. Troost uw kinderen zo. En houdt u ze zo vast. Gedenk zo in alle opzichten en ieder van ons. En maak ons, Heere, maak ons in die weg. Bereid om ons te laten dragen door uw geest, die als op adelaarsvleugelen zondaren zoekt om die op deze wijze te zaligen. Heere, gedenk ons zo, dat bidden we u, in de vergeving van al onze zonden, rechteloos en krachteloos in onszelf, doch ziende op dat grote werk, volbracht op Golgotha's kruis. Hoor en verhoor ons dan ook, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte van Psalm 95 en daarvan het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Gemeente, gaat u nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Almachtige Vaders en de troostrijke gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven op u allen. Amen.